Zo, Heer Jezus, mogen wij opnieuw bij u komen. Luisterend naar uw woord. Uw woord die de waarheid is. En uw woord waarin we mogen lezen wie u bent ten diepste. En uw woord waarin we mogen lezen welke toekomst u heeft. Wat u ons te zeggen wil. En hier wilt u Richard rust geven. Wilt u hem kracht geven door uw Heilige Geest. En help ons tezamen te luisteren naar woorden van wat u zegt. Dat we het mogen meenemen te midden van deze wereld. Zegen ons in het luisteren. Zegen Richard in het spreken. In uw naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ik ga even wat ruimte creëren. Terwijl het onderwerp wat ik vanochtend wil behandelen is hoe ga je met je geld om? En je kunt, als je dat wil, alweer inloggen. Ook een wat grotere QR-code. Wees niet bang, als je deze codes kent, hoef je niet gelijk een gift te geven. Dat was daarnet. Maar terwijl jullie inloggen, zuster Wilds vroeg mij om ook wat aandacht te geven aan Israël. Omdat daar toch verschrikkelijke dingen gebeuren op dit moment. Nou, het is vanochtend al genoemd, een aantal keren, wat er in de wereld gebeurt. En het gaat ons eigenlijk inderdaad boven de pet. En soms is het ook angstaanjagend en weet je ook niet wat je ermee moet. En ik zei ook tegen zuster Wild van, volgens mij is het enige wat je kunt doen, het in Gods hand leggen. En jij zei ook van, dan is dat in ieder geval het beste wat je kunt zeggen. Dat we dat inderdaad aan God overlaten, wat we daar verder mee moeten en hoe dat zich verder moet ontwikkelen. Wij hebben er geen invloed op, maar God uiteindelijk wel. En we kunnen natuurlijk ook het Israël opdragen in onze gebeden. Hoe ga je om met je geld? Als spreker wil ik dat als thema behandelen. En omdat ik ook penningmeester ben van deze gemeente, wil ik ook een klein beetje over giften gaan praten. Volgens mij lukt het inloggen al aardig. Ik kan ook al gelijk een disclaimer doen. De preek van vanmorgen is gericht eigenlijk op de gemiddelde persoon, zeg maar. Er zijn natuurlijk altijd mensen die het niet zo breed hebben. Armoedegrens en dergelijke. Daar wil ik geen uitspraak over doen. Ik wil niemand dwingen om bepaalde zaken te doen die niet kunnen. Maar gemiddeld genomen in Nederland hebben we het toch vrij goed. En kunnen we keuzes maken over wat we met ons geld doen. Ik ga naar de eerste vraag. Ondertussen kun je nog inloggen, want de code staat nog op het scherm. Als je het over uitgavenposten hebt, welke uitgavenposten vind jij belangrijk? Ik heb hier 10 dingen genoemd. Dus, ja, ik heb dat niet in de hand, of dat scherper kan. Dus, ik zal ze voorlezen. Want in principe, als je het op je telefoon hebt, heb je het op je telefoon. Maar er staat huis of hypotheek als eerste. Er staat eten. Er staat kleren. Er staat auto. Als vijfde school en studie van de kinderen. Dan energie, gas, elektriciteit. Er staat verzekeringen. Er staat telefoon, computer, internet, Netflix. En dan vakantie. En tenslotte 10e, kerk en goede doelen. En ik zie dat alles wel een beetje aangeklikt wordt. Huis of hypotheek springen eruit en school en studiekinderen ook wel. Eten, ook heel belangrijk. Kerk en goede doelen is ook belangrijk, maar alles wordt eigenlijk wel genoemd dat belangrijk is. En dat kan ik me voorstellen. En daarom heb ik appeltjes meegenomen. Ik heb hier een zak met 10 appels. En dat stellen de maandelijkse inkomsten voor die we hebben. Als je je salaris krijgt of je uitkering of wat dan ook. En dan krijg je dus aan het begin van de maand heb je 10 appels ter beschikking. En dan zeggen we van ja, dan hebben we een hele belangrijke uitgave. Dat is de huis, huur, hypotheek. Dat kost wat, dat moet. Dus dat gooi ik dan in deze schaal. Dat is een uitgave die zeker moet. Het tweede, wat er natuurlijk daarna komt, is eten. Je zult toch moeten eten. En elke dag liefst een aantal keer. Dus dat is ook een uitgave. Dat is nummer 2. En dan de derde, ja, kleding. Je moet toch af en toe wat nieuws hebben. Ik heb ook een nieuw pak. Dus dat. Dat is de derde. De vierde, ja, auto. Ja, een beetje kunnen vervoeren. Nou, misschien ga je met de trein, maar ja, goed, een kaartje met de trein kost ook geld. Of een elektrische fiets. Je hebt de uitgaven aan, onderhoud. Dat is ook weer een appel. De kinderen die moeten toch een toekomst hebben. En school is best duur. En een studie, zeker daarna. Ook eens op kamers gaan. En de studiegeld, collegegeld, boeken. Dat is zeker een belangrijke uitgavenpost, dat moeten we doen. Dan krijgen we natuurlijk de energie. Die is duurder geworden natuurlijk ook de afgelopen jaren. Je wil wel warm thuis zitten, je kunt douchen af en toe, kunnen koken. Dat is ook een uitgavenpost die belangrijk is. Daar gaat de appel. En dan verzekeringen. Ja, verzekeringen. Sommige verzekeringen zijn verplicht, zoals je ziektekostenverzekering. Maar andere verzekeringen zijn toch wel nodig, je autoverzekering ook en woonverzekering. Nou, je hebt allerlei verzekeringen. Als je dat optelt, kom je best op een appel. Telefoon, computer, internet. Misschien hebben we Disney Plus of Netflix. Of dat soort dingen. Af en toe moet je een nieuwe mobiel hebben. Die dingen zijn best duur tegenwoordig. Dat kost wel een appeltje. Dan wil je natuurlijk ook af en toe een beetje van je vrije tijd genieten. Je hebt niet voor niks vakantiedagen van de baas. Dus dan gaan we natuurlijk mooie vakantie. Camping of misschien wat verder, soms vliegen, met vliegtuig mooi ergens heen. Of anders toch een leuke plek. Het kost geld, het is niet voor niks. Daar gaat wel een appel heen. Maar gelukkig hebben we dan nog onze 10e appel over voor dat hele belangrijke doel, namelijk kerk en goede doelen. En het is natuurlijk ook belangrijk dat we giften geven voor goede doelen. Mensen die het minder hebben of waar zending moet plaatsvinden. Dus deze is dan heel mooi, dat 10e doel voor kerk en goede doelen. Wacht even. Er is een schoolexcursie voor de kinderen. Onverwacht. Maar dat kost wel wat. En dat moet wel, want ze moeten toch mee met die excursie. Dat lossen we wel even op. Dus er gaat een stukje van deze appel af voor de schoolexcursie voor de kinderen. Zo. Nou, dan hebben we toch een mooie over iets voor giften, voor goede doelen en zo, hè? Dus dat. Wacht. Er is een verjaardagsfeestje en het cadeautje is toch even wat duurder dan verwacht. Ja, dat moet toch wel gebeuren, want je kunt niet met lege handen komen. Dan doen we het zo. Dus dan hebben we dit. Ja, we hebben nog wel mooi wat over voor goede doelen. En voor de giften voor zending en evangelisatie en noem maar op. Ik krijg een uitnodiging van vrienden om een etentje. Die vrienden heb ik lang niet gezien. Ik wil toch wel echt wel mee met die vrienden, dat etentje en zo. Maar ja, dat is ook niet gratis, hè? Ja, daar gaat hij. Dus dit hebben we nog voor de goede doelen. Ja, als ik er nu eens over nadenk. Ze zeggen wel eens appeltje voor de dorst, maar je hebt voor de toekomst heb je ook wel wat nodig. Hè? Je moet toch wel eens wat opzij leggen. En sparen. We hebben nog helemaal niet gespaard. Ja, dat moet ook. Er moet wel wat gespaard worden. Dus, nou goed, een steeltje. En dit hebben we nog over voor de giften en de goede doelen. Nou, dat geven we dan, gul geven we dat weg aan de zending. Hè, dit hebben we nog, dit is mooi. Dus, nou, dan hebben we onze uitgaven gedaan in de maand. En dan kan de volgende maand weer beginnen. Misschien herkenbaar, misschien niet. Maar wat gebeurt hier natuurlijk? Uiteindelijk hebben we aan alles geld uitgegeven. Maar waar we van plan waren om heel veel aan goede doelen te geven, is dat toch niet helemaal gelukt. Is dat maar een heel klein beetje geworden. Hoe moet je dat nou oplossen? Ja, de oplossing kan natuurlijk zijn om het om te draaien. Aan het begin van de maand heb je deze 10 doelen. En we zijn begonnen bovenaan, huis of hypotheek. Maar je kunt natuurlijk ook beginnen bij dat 10e doel. Eerst giften, goede doelen. Dat je zegt, ik wil aan dat doel, bijvoorbeeld Laura of wat dan ook, zending, evangelisatie. Of Amnesty International, als je dat graag wilt. Die keuzes moet je allemaal zelf maken. Maar als je dat nou eerst doet, en die appel, die geef je weg. En dan heb je wat je over hebt. Die 9 mag je helemaal zelf besteden zoals je dat wilt. Maar dan wordt er niet gesneden aan datgene wat je toch misschien eigenlijk wel belangrijk vindt ook. En dan kun je zeggen van, ja, goed, als je het breed hebt dan, en veel geld hebt uitgegeven, dan is dat makkelijk. He, dan makkelijk praten, als je genoeg inkomen hebt, dan lukt dat allemaal wel. Maar ja, in praktijk lijkt het toch anders te zijn. Want als je kijkt naar hele rijke mensen, pak bijvoorbeeld mevrouw Carvalho Heineken, die vindt nog steeds niet dat ze rijk genoeg is. Terwijl ze zoveel miljarden heeft. Nee, er moeten nog allerlei trucs uitgevonden worden om belasting te ontwijken. En eigenlijk zie je dat terug, dat er bestaat niet zoiets als ik ben rijk genoeg. Dat bestaat niet. Ik hoor nooit mensen zeggen, of bijna nooit, ik ben rijk genoeg, ik hoef niet nog meer. Ja. Als mensen echt over nadenken, misschien dat ze op een gegeven moment op dat punt komen en daar komen. Maar de gemiddelde persoon in de wereld, die wil steeds meer. En dan zeg je van, als je dus veel hebt, is het makkelijk weggeven. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Ik heb zelf in mijn eigen leven geleerd, het is het beste om als je jong bent, weinig inkomen hebt, om dan al te beginnen met gewoon een gedeelte daarvan elke maand weg te geven. En dat is dan in het begin niet zoveel, maar als je die gewoonte hebt en je inkomen groeit, dan wordt het steeds een gewoonte. Een gewoonte om elke keer te zeggen van dat percentage geef ik weg aan goede doelen, aan de kerk, aan gemeente, aan giften. En dan is die stap veel minder groot. Als je zegt van ja, ik ga pas wat geven als ik echt een goed inkomen heb, dan wordt het plotseling een enorme berg die je moet beklimmen. Een enorme uitgave die je plotseling moet gaan doen. Maar als je daarmee begint terwijl je maar weinig hebt, dan is dat natuurlijk veel makkelijker. In de Bijbel kennen we natuurlijk het bekende voorbeeld van die oude weduwe die niks had en maar 2 koperstukjes, maar dat in de tempel offerkist deed. En ja, dat is eigenlijk het voorbeeld wat Jezus ons geeft. Hoe ga je om met je welvaart? Nou, het is ook wel goed om toch ook de Bijbel inderdaad erop na te slaan. De Bijbel heeft daar best wel wat over te zeggen. Hoe ga je om met je geld? De Bijbel heeft er een heleboel over te zeggen. En ik wou eigenlijk 3 principes bekijken. Het eerste principe is, vraag God om tevreden te zijn met wat je hebt, in plaats van te begeren wat anderen hebben. En in Spreuken, er wordt niet zo heel veel gesproken in Spreuken, maar dat komt ook, denk ik, omdat, ja, dat zijn allemaal soms onderbiedig gesproken van die tegeltjeswijsheden waarvan je denkt van, nou, ik heb er wel genoeg van als ik een paar gelezen heb. Maar er staat één zo'n tekst in Spreuken die mij toch altijd wel aangesproken heeft. Die hele mooie dingen zegt wat mij betreft. 2 dingen vraag ik u, zegt de schrijver, die vraagt het eigenlijk aan God. 2 dingen vraag ik u, gun ze me zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog, maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik wellicht u verloochenen. Zou kunnen zeggen, wie is de Heer? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken. Dus die persoon die heeft er inderdaad over nagedacht en die is tot het inzicht gekomen. Ja, kijk, als ik heel arm ben, dat is natuurlijk niet goed, want dan moet ik stelen om in leven te blijven. En ja, dat is niet wat God wil. Dus dan moet ik eigenlijk bijna wel zondigen omdat ik anders doodga. Dus Heere God, zorg dat ik niet heel arm word. Maar het andere uiterste, zorg ook niet dat ik heel rijk word. Want als ik alles heb, dan heb ik God niet meer nodig. Dan ben ik bang voor dat gaat gebeuren dan. Dat ik ga zeggen van ja, maar ik kan me alles veroorloven en ik kan alles kopen wat ik wil. Waarom zou ik nog God eren? Dus deze schrijver die vraagt eigenlijk aan God, zorg dat ik niet arm word, maar ook niet rijk. Vraag God tevreden te zijn met wat je hebt in plaats van te begeren wat anderen hebben. Dat is het eerste principe. En het tweede principe. Dank God voor alles wat je hebt. Eer hem door gul te geven aan anderen. Als je geeft, als je weggeeft, giften geeft, dan eer je God. Dat staat ook in Spreuken. Er staat eer de Heer met al je rijkdom. Met het beste van de oogst. Als je iets weggeeft, dan hoef je daar natuurlijk niet mee te koop lopen. Van wat goed ben ik dat ik dat allemaal doe en zo. He, dus er staat iets over rechter en linkerhand die niks van elkaar weten en dat soort dingen. Maar je mag wel weten dat je God eert als je dat doet. En er staat in 1 Timotheus 6, draag de rijken van deze wereld op. En hoeveel van ons zijn eigenlijk niet rijken als je dat meet naar de maatlat van Timotheus in die tijd. Wat we ons kunnen veroorloven. Dus draag de rijken, draag ons in deze wereld op hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om van te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn en goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Hier zien we dus dat rijkdom niet verkeerd is. Het is niet zo dat als je rijk bent, dat je dan daar zo snel mogelijk vanaf moet zien te komen. Zoals Zacchaeus deed, die gaf alles weg en zo, dat is heel mooi. Maar dat hoeft niet in principe, dat je dat altijd doet, dat je maar gewoon arm wordt of zo. Nee, dat hebben we net gezien, je hoeft ook niet arm te worden. Je mag rijk zijn en je mag er zelfs van genieten, maar vergeet niet om ook gul te delen met anderen die het minder hebben. Om goed te doen met je rijkdom. En dan het derde principe, besef dat God allereerst niet je geld, maar je hart wil hebben. Eer de Heer met al je rijkdom met het beste van je oogst. En Genesis 22. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren. God wilde helemaal niet een offer van een mens. God wilde helemaal niet dat Abraham Isaac offerde. Maar wat wilde hij wel van Abraham? Hij wilde wel zijn hart. En dat deed God zo te kijken van wat is het andere waar Abraham zoveel van houdt. En dat was zijn zoon Isaac. En dan vraagt God om eigenlijk de vergelijking te maken. Hou je nou meer van Isaac of meer van mij? Dat wilde God zien. Uiteindelijk vroeg God ook helemaal niet om Isaac te offeren. Maar uiteindelijk zag God in dat Abraham werkelijk zijn hart gegeven had aan God. En dat is waar God Abraham wilde hebben. En dat geldt ook voor ons. Laat je geld niet je hart hebben. Nee, God wil jouw hart hebben. En er is nog een bekend verhaal. Wat komt de keizer toe, wat komt God toe? Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei, waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat me eens een belastingmunt zien. Ze reikte hem een denarii aan. Hij vroeg hun, van wie is dit een afbeelding, van wie is dit een opschrift? Ze antwoordden, van de keizer. Daarom zei hij tegen hen, geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Nou ja, wat komt dus aan de keizer toe? Dat is dat geld. Dat komt aan de keizer toe. Maar dan is de vraag, wat komt aan God toe? En dan mag je zelf bedenken, wat komt dan aan God toe? Probeer maar antwoord te geven. Je hart, ons hart, ja, heel mooi. Op je telefoon staat er nog een extra tekst. Onderaan. Moet je zelf even lezen. Misschien dat dat nog een extra aanwijzing geeft. Maar je hart komt natuurlijk heel dicht in de buurt. Ik zie hier een antwoord verschijnen. Jezelf. Die munt. Daar stond de afbeelding, het beeld van de keizer op. En dan zegt Jezus, oké, om het beeld van de keizer erop staat, komt dat aan de keizer toe. Wat komt er naar God toe? Waar staat de afbeelding van God op? Dat ben jij. Want er staat in Genesis, God schiep de mens naar zijn beeld. Dus als Jezus zegt, geef aan God wat van God is, dan zegt Jezus, je moet jezelf aan God geven. Want op jou staat de afbeelding van God. En dat komt God toe. Allereerst wil God dus niet je geld hebben of andere dingen van jou, of je zoon of je dochter. Nee, God wil je hart, God wil dat je jezelf aan hem geeft. En drie principes die eigenlijk uiteindelijk erop neerkomen, inderdaad, dat je je hart niet zet op dat geld, het vrij deelt met anderen die het nodig hebben, en dat je je hart geeft aan God. Er was eens een koning, een rijke en machtige koning, in een groot rijk, die daar in rechtvaardigheid heerste en regeerde. En de onderdanen leefden in welvaart en geluk. Want de koning die was heel rechtvaardig. En het ging goed. Er was geen oorlog. Er was geen onrecht. De mensen waren blij en gelukkig. En de koning had ook alles wat hij wilde. Hij had het grote rijk. Hij had gelukkige onderdanen. Hij had een mooi paleis. Hij had alles op één ding na. Hij had geen vrouw. En hij kon iedere vrouw in het rijk krijgen. Als hij wilde. Maar dat wilde hij niet. Hij wilde een vrouw van wie hij hield. Op wie hij verliefd was, op van wie hij hield, om wie hij gaf. En niet zomaar een willekeurige vrouw. Maar dat niet alleen. Hij wilde ook een vrouw die van hem zou houden. En op een dag liep hij door de gangen van het paleis. En toen liep hij langs de keuken en daar kwam hij een dienstmeisje tegen. En hij was opslag verliefd op dat dienstmeisje. En toen was hij terug in zijn troonzaal en daar zat hij te peinzen over dat dienstmeisje. Hij kon zijn gedachten niet meer ervan afhalen. En hij dacht, eigenlijk wil ik wel met dat dienstmeisje trouwen. Maar als ik dat vraag aan haar, zal ze ongetwijfeld ja zeggen. Want er is niemand in dit hele rijk die nee tegen mij durft te zeggen. En dan zal ik met haar getrouwd zijn. Maar zal ze dan werkelijk van mij houden? Of zal ze zich slechts in schijn aan mij onderwerpen? Hoe kan ik dat weten? De koning besloot het volgende te doen. Hij legde zijn koninklijke waardigheid af en hij vermomde zich als een dienstknecht. En hij ging in diezelfde keuken werken als dat dienstmeisje. En hij hoopte zo in het contact haar hart te winnen. Hoe loopt dit verhaal af? Zou hij werkelijk haar hart winnen? Zou de koning zijn geluk vinden en trouwen met dat dienstmeisje? We weten het niet. We weten niet hoe het afloopt. Want Dit loopt af in je eigen leven. Jij kan hier het antwoord op geven. Hoe antwoord jij op de liefde van Jezus, die zijn koninklijke waardigheid heeft afgelegd en naar jou toegekomen is en vraagt: geef me je hart. En in je eigen leven kun je antwoord geven op deze vraag: vind de koning zijn geliefde. Amen.